Hallo, welkom bij de Geheelmeestersgesprekken. Mijn naam is Egge van der Poel. Ik ben opgeleid als natuurkundige en filosoof en werk nu al een jaar of 10 in de wereld van data science en zorg. Ik ga in deze gesprekken op zoek naar mensen die inspireren, die het anders doen en die buiten hun eigen silo's denken. Welkom bij een nieuwe aflevering van Geheelmeestersgesprekken. En vandaag spreek ik digitaal met Jaap van den Heuvel. Iemand die ik nog nooit live heb ontmoet, dus het is eigenlijk onze eerste ontmoeting ook. Ik zit hier onder de hoogslaper van Gilles en Jaap zit voor een indrukwekkende boekenkast, waarin dus ook boeken van de fysica staan, heb ik net geleerd. Maar Jaap, ik begin eigenlijk heel vaak met de vraag wie ben je en wat doe je? Maar ik heb ook geleerd dat het belangrijk is om te vragen wat heb je hier te doen? Maar laten we maar beginnen even met wie ben je en wat doe je?
Nou ja, ik ben Jaap van Heuvel, dat zeiden we al. En wat ik vooral doe is ziekenhuizen besturen. Dat heb ik al heel lang gedaan, ongeveer 26 jaar. Ik ben ooit als arts begonnen. Ik heb daarna nog wat bedrijfskunde gestudeerd, financiële vakken gestudeerd. Maar me vooral bezighouden met procesverbetering in ziekenhuizen. Dus om te kijken hoe kun je de zorg nou beter maken en juist tegen lagere kosten. En dat is vrij succesvol. Er is laatst nog iemand gepromoveerd op dat onderwerp en waar een deel van mijn bijdrage in stond. Ja, daar hou ik me wel mee bezig. Ik ben een tijdje hoogleraar geweest aan de UvA. En heb een MBA geleid. Was ik programmadirecteur van. Om artsen, verpleegkundigen op te leiden. Om in de zorg als bestuurder, manager aan de slag te gaan.
En wat voor arts was je?
Nou, ik heb mijn huisartsdiploma gehaald. Dat vind ik altijd, ben ik nog steeds wel heel trots op. Maar daarna heb ik nog 2 jaar cardiologie gedaan. Een jaar hartchirurgie. En ik was in de opleiding voor cardioloog, maar ik ben halverwege die opleiding ben ik gestopt. Omdat ik dacht van ja, dat is toch wel heel veel van hetzelfde. In die tijd althans, ik denk dat het nu allemaal heel erg spannend is met al die prachtige apparatuur. Maar ik dacht ja, ik wil toch meer afwisseling. En ik ben ook meer van de grote lijnen en het organiseren had ik veel lol in. Dus toen ben ik overgestapt. Eerst bij een ICT-bedrijf gaan werken. Daarna bij een adviesbureau en daarna ben ik bestuurder geworden. En ja, dat heb ik in een 6-7 ziekenhuizen gedaan.
En wat betekent die overgang van arts via dan die tussenrollen naar een bestuurder? Wat waren voor jou motivaties om die stappen te zetten en wat heb je ervan geleerd?
Nou, vooral de motivatie was vooral dat ik bijvoorbeeld als artsassistent interne, en dat was dus heel lang geleden. Ja, dan moest ik 2 trappen op naar een printer lopen, de printbriefjes afscheuren, naar beneden lopen, de laboratoriumuitslagen inschrijven in het dossier. En dan moest ik daarna de bloedverdunners doseren en de insulines doseren. Dat laatste, daar was eigenlijk mijn vernuft voor nodig. Dat duurde enkele seconden. Maar ik was wel een kwartier bezig met lopen en schrijven. Dus ik dacht, ja, dat moet echt allemaal slimmer kunnen. Dus vandaar dat ik ook in mijn bedrijfskundestudie ben ik ook al tegen AI aangelopen, in 1990 al. En sowieso ICT is natuurlijk een vakgebied waar je veel mee kan verbeteren in de zorg. Dus vandaar ook de overstap naar een ICT-bedrijf eerst, om een beetje af te kicken van het medische werk, wat best wel moeilijk was, want dit is ook heel dankbaar werk en heel mooi werk. En ja, ook best wel uitdagend. Hè? Problemen oplossen is altijd leuk. Hè? Dus dat deed ik ook graag. Maar het was toch te veel van hetzelfde. Dus via het ICT-bedrijf, consultancy, ben ik daarna 26 jaar bestuurder geweest. Dus ik denk dat alleen om die reden al een goede keuze was. Want ik heb het eigenlijk altijd leuk gevonden.
En in wat voor subsectoren van zorg ben je bestuurder geweest?
Nou, ik ben locatiemanager geweest van een verpleeghuis. Maar verder eigenlijk altijd ziekenhuizen daarna. Dus en nooit academische ziekenhuizen, dat is een beetje te hoog gegrepen, denk ik. En wel topklinische. Een beetje door het hele land. Ik zit nu in Nijmegen in de Maartskliniek, maar ik heb ook in Nijmegen gezeten in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis. In Delft, een mooi ziekenhuis gebouwd. Beverwijk, prachtig ziekenhuis ook.
En dan ben je met pensioen, vertelde je me net. Maar ja. Je bent nog steeds als interimmer dan nu bij het Maartskliniek bezig. Waarom?
Omdat ik het leuk vind. Ik hoef dat natuurlijk niet te doen, want ik heb AOW. Dat begrijp je wel. Ja. Dat het leuk is natuurlijk. En de mensen... ik zit niet bij een bureau of zo. Die gaan bellen ze en hebben ze een vraag. En denk je, ach ja, waarom zou ik niet eens gaan kijken? En dan En dan tref je altijd meer aan dan je verwacht of dan van tevoren verteld wordt. En dat is gewoon leuk. En nou, ik zei al, ik weet vrij veel van proces verbeteren. En dat is ook echt wel mijn ding. En ja, met die blik kijk ik dan naar het organiseren en naar hoe je mensen kunnen samenwerken. En het draait allemaal om hetzelfde als toen ik als assistent was. Namelijk zorgen dat de zorg zo goed mogelijk geleverd wordt. En geleverd kan worden. Dus ja, ik heb nog steeds het gevoel dat ik met de goede dingen bezig ben.
En wat zijn dan leuke ervaringen, misschien uit vorige rollen, die je bijblijven?
Het zijn allemaal leuke ervaringen. Kijk, in Delft hebben we een nieuw ziekenhuis gebouwd met een... had ik een fantastisch MT. En alleen al dat hele proces van het bouwen en met die mensen samenwerken, dat was uniek. Maar er staat ook een heel mooi ziekenhuis nu. Dus dat is, daar kan ik nog wel eens. Ik kom er zelden meer. Maar als ik dan daar ben, dan rijd ik er altijd nog even langs. Dan denk ik, goh, wat mooi. En ik hoef er dan niet meer onderdeel van uit te maken. Maar het is leuk om dat neergezet te hebben. Ja. In Beverwijk heb ik, dat is heel lang geleden, de Volendamramp meegemaakt. Dat is natuurlijk een vreselijke gebeurtenis. Echt een vreselijke gebeurtenis. Maar het was wel heel mooi dat je een bijdrage kan leveren aan ja, wat er nog aan leed te verzachten viel. En wat je nog kon doen en kon redden. Dat je daaraan mee mocht doen. Ook weer met hele goede mensen samenwerken. Dat is eigenlijk altijd natuurlijk het feest. Maar in zo'n pressure cooker van een crisissituatie is dat nog... Dat zijn onvergetelijke indrukken die je dan ook doet. En later ben ik weer... Ik heb twee keer daar gewerkt in het Rode Kruis ziekenhuis. Heb ik de coronacrisis meegemaakt. Weer eigenlijk hetzelfde idee. Enorme hoge samenhang. Van medewerkers en een goede samenwerking die ertoe leidde dat wij ons daar ja, behoorlijk goed doorheen geslagen hebben.
En is er nog een verschil tussen haakjes normaal besturen en interim besturen?
Nou, voor mij niet, maar voor het ziekenhuis wel, denk ik wel. Ja, ik leef gewoon, we hadden het net over dat Taoïstische boek dat op die plank staat, maar... Ja. Maar ja, ik leef gewoon bij de dag en kijk van wat kan ik daar nou het beste van maken? Ja. En verder... Dus ik heb ook helemaal niks met beleid. Dat vinden heel veel collega's vinden dat maar raar. Maar ja, wat moet je nou een plan maken en wat ik dan over 5 jaar ga doen? Dat is de complete onzin. Dus je kijkt van wat kun je nu verbeteren in deze situatie? Wat kun je betekenen? Wat kun je toevoegen? Ja. En dan ga ik mee aan de slag. En dan, of het dan interim is of voor vast. Ja, als je voor vast ergens zit, dan heb je wat langere termijn. Ik blijf nu een jaar langer bij de Maaskliniek dan aanvankelijk afgesproken was. En dat maakt wel dat ik bijvoorbeeld het hele gebeuren rond proces verbeterd. Daar heb ik wel een versnelling in aangebracht. Dacht ik, nou, dan kan ik nog wel dat beter neerzetten dan wat ik in die 9 maanden die aanvankelijk gepland was had kunnen doen. En dan laat je het wel iets beter achter.
Ja. En naast je bestuurswerk... Publiceer dus ook regelmatig wat, nou in ieder geval in de populaire media, dus zorgvisie, blogs en dergelijke. Nou, je bent ook een tijd professor geweest. Waarom is het belangrijk om die kennis te delen? Waarom is dat voor jou belangrijk?
Nou, er zijn twee elementen. Het eerste is die kennis delen. Ik ben netjes gepromoveerd natuurlijk, anders word je geen hoogleraar. En dat ging over proces verbeteren. En dat is eigenlijk nog steeds zeer actueel. Want recent is er Paulien Hoefsmit gepromoveerd. Ik zat in die promotiecommissie. En dat was eigenlijk vergelijkbaar met wat ik 22 jaar geleden heb gedaan. En de actualiteit en de toegevoegde waarde daarvan is nog steeds enorm groot. En het is eigenlijk een beetje teleurstellend en frustrerend dat niet veel breder verspreid wordt. Dus we hebben een groot probleem in Nederland. Die kosten die knallen de pan uit. We doen heel veel dingen die misschien helemaal niet zo zinvol zijn. Er zijn uit de industrie methodieken die daar geweldig goed soelaas kunnen bieden. En dan doen maar een paar mensen dat. Dat vind ik echt verbijsterend.
Kun je een paar voorbeelden geven?
Nou ja, ik ben een enorm fan van Lean. Hè. Dat heb ik al toen ik bedrijfskunde studeerde in 1985, toen liep ik daar al tegenaan. En dat heeft wel even geduurd eer dat ik door had wat je daar nou echt mee kon. Maar dat hadden ze overigens al in de Maaskliniek. En ook best wel op een zeker niveau. Nou, dat probeer ik op een hoger niveau te tillen. Maar mijn promotie ging destijds over Six Sigma. Dat is eigenlijk een aanverwante verbetersystematiek die in Amerika is ontwikkeld als reactie op het succes van Lean. En dat is ook een hele effectieve methode waarmee je eigenlijk veel sneller resultaat bereikt. Het risico is dan weer dat het niet beklijft. Dus dat is altijd een gevaar als je weggaat, dat het dan als een plumpudding inzakt. Dat heb je bij Lean minder. Maar met Lean ben je weer veel langer bezig om het goed op de kaart te zetten in een organisatie. Maar dat zijn eigenlijk de methodieken waar ik, waar ik wel erg fan van ben. En wat ik in meerdere ziekenhuizen, eigenlijk alle ziekenhuizen waar ik gewerkt heb, heb toegepast.
En de teleurstelling slash frustratie zit erin dat dat, nou ja, nu zoveel jaar later nog niet door iedereen wordt gezien? Of ja, is, men is er wel mee bekend, hoop ik, tot op zekere hoogte. Want het is
nou, zelfs ik vrees dat veel collega's erg bezig zijn met VWS en met het land en met ISA en met noem maar op. Maar niet met het verbeteren van hun organisaties. En dat zou enorm schelen. Toen ik wegging in het Rode Kruis ziekenhuis in 2005. Toen, nou, na mij kwam een ander en die dacht, nou ja, wat heb ik hier aan? Die is ermee gestopt. Terwijl we echt enorme financiële resultaten boekten dankzij die methodieken. Ja, dat vind ik dan wel heel erg zonde.
Ja. Daar schrijf je ook wel eens over de Haagse beslommeringen. Hè? Het integraal zorgakkoord, daar vind je wel wat van. Ja. Wat hebben we eraan en wat hebben we er vooral niet aan?
Nou, het is erg verleidelijk om te zeggen, we hebben er niks aan. Want er wordt een heleboel geld tegen aangesmeten. Dat is gewoon smeergeld. Om mensen maar mee te krijgen en om de illusie te wekken dat we een akkoord hebben. Het goede, dus dat moet ik ook wel bekennen, het geeft wel goed aan waar we heen moeten. En dat is niet verkeerd. Hè? Dus dat je weet van wat is nou de visie waar we naartoe moeten. En die basisgedachte van we moeten gewoon niet meer doen wat niet werkt, wat niet helpt. En waar de patiënt ook geen baat bij heeft. Mensen, het leven houdt een keer op. En ik hoop dat ik dan ook de wijsheid heb om te zeggen, nou, het is mooi geweest, ik ga niet naar het academisch ziekenhuis, want dan kan ik nog wel 3 maanden langer leven, maar dat is dan wel 3 maanden in een hel. Dan hoop ik dat ik ook zo dapper ben dat ik zeg van laat maar, ik blijf lekker thuis. Maar dat wordt niet vergemakkelijkt door het systeem dat heel erg is ingericht op omzet en produceren. En het heeft niet te maken, dat is toch een beetje een misverstand dat de dokters dat nou allemaal zo graag willen. Het heeft er echt mee te maken dat je als bestuur ook een organisatie in de lucht te houden hebt. Dat je medewerkers hebt die je salarissen moet betalen. Dat het al moeilijk is met inflatie en coronacrisis en et cetera. Dus je bent, als je betaald wordt per stuk, ben je dus enorm gefocust om te zorgen dat je die omzet haalt. Ja. En dat is helemaal de foute prikkel. Ik heb ook het goede meegemaakt. In het Maastricht ziekenhuis hadden ze heel innovatief van het Zilveren Kruis een aanneemsom systematiek. En ja, dat werkt. Alleen je moet wel, en dat hebben ze ook gedaan daarna overigens, Zilveren Kruis, daarna roepen van, goh jongens, we gaan niet meer terug naar die oude systematiek. Want anders blijft iedereen met zijn pocket calculator in het achterhoofd blijft denken van ja, verdorie, ik heb nou alles wat ik vroeger in opname deed, doe ik nu in dagbehandeling. Of sterker nog, ik doe het polyklinisch. Maar als er straks weer iemand komt met een DBC-machine en die gaat het afrekenen, dan ben ik omzet kwijt. Ja. Dat soort voorbeelden waren er. Dat werkt dan niet. Dus en ik denk ook dat de sleutel bij de verzekeraars ligt. Er stond en dat zeg ik omdat ik het vertrouwen in de overheid eigenlijk een beetje kwijt ben. Maar ik meen dat het Tweestedenziekenhuis een soort monstercontract heeft. Ik dacht met CZ voor 1 miljard. Ja. En een kennis van mij die zei van ja, van dat miljard hadden wij 3 keer de problemen in de GGZ op kunnen lossen. En toen dacht ik ja, daar neemt CZ wel een verantwoordelijkheid op zijn schouders. Maar het omgekeerde is, stel nou dat dit experiment een succes wordt. En ik heb er eigenlijk wel vertrouwen in dat het een succes wordt. Dat de Tweestedenziekenhuis inderdaad zijn capaciteit gaat afbouwen. En meer buiten de deuren van het ziekenhuis gaat doen. En meer toevertrouwd aan de eerste lijn. En ook vooral minder gaat doen. Ja, dan als je dan gaat extrapoleren. Hè, en we gaan allemaal dat voorbeeld adopteren, want ik neem aan dat dat de bedoeling is van CZ. Ja, dan ziet de wereld er natuurlijk nog anders uit. Hè? Dat zou een mooi succes kunnen zijn.
Je zegt een heleboel interessante dingen. Ik heb even 2 dingen die ik eruit wil pikken. De 1, vertrouwen in de overheid kwijt. Laten we daar maar eerst even beginnen. Dan kom ik straks op de 2e.
Ja, moet ik dat toelichten dan?
Ja, graag.
Nou, ik zou zeggen, zet de televisie aan. Of luister naar de radio. Kijk, noem nou 1... iets groots wat de overheid gedaan heeft dat gelukt is. Dat kun jij niet.
Nee.
Nee, dat is mijn punt. Dus ik kan nou al die dingen wel gaan herhalen. Ja, gastoestanden in Groningen. Schaamteloze vertoning, by the way. Toeslagenaffaire. Schaamteloze vertoning. Echt. ik schaam me soms dat ik Nederlander ben als ik dat moet lezen. Ja. Dat meen ik serieus. En ga zomaar door. Ja, en het is niet, er zitten geen foute mensen, begrijp me niet verkeerd. Hè? Ik denk dat er op zo'n ministerie, ben ik van overtuigd, en neem welk ministerie, zitten mensen die het ook het goede willen. Maar dat is een gouden wet in het lean. Hè? Je kan, het draait ergens niet, dan ga je kijken. Je moet vooral zelf gaan kijken. En dan denk je van, ja, die mensen begrijpen er hier geen bal van. Maar het punt is, de processen deugen niet. Hè? De systemen zijn niet goed ingericht. Ja. Daarom, en dan worden mensen gefrustreerd van, gaan ze rare dingen doen.
Ja, doe me dan denken aan het boek ook van Joris Luijendijk, hè, over de bankiers. Dit kan toch niet waar zijn? Over het portretteren van die bankiers. Allemaal hele aardige, leuke mensen. Maar in een systeem waar de prikkels verkeerd staan, komen de hele... Ja, mensonterende toestanden voor door het gedrag wat zij dan uiteindelijk gaan vertonen.
Exact. Ja. Dus daarom moeten we ook niet te hard zijn voor elkaar in Nederland. En trouwens, het is een wereldwijd probleem gelukkig. De wereld is een dorp aan het worden. Maar niet te hard zijn. Maar we moeten wel onderkennen dat het zo niet langer kan. Ja. Ik vind het niet kunnen dat die mensen in Groningen, waar jarenlang dat gas weggepompt is, dat die dat geld niet krijgen.
Ja. Ook hier komen weer allemaal haakjes in me op. Maar laat ik nog wel even dat andere punt wat ik net wilde aanhalen erbij pakken. Dat ging over de collega die dan zei, ja, voor dat miljard hadden we de problemen in de GGZ kunnen oplossen.
Drie keer kunnen oplossen.
Even Johan Cruijff parafraseren. Ik heb nog nooit een zak geld een doelpunt zien scoren. Ik heb nog nooit een zak geld een spreker zien draaien. Geld lost het natuurlijk niet op.
Nee,
toch?
Maar dan moet je dan ook maar tegen twee steden ziekenhuis zeggen. Geld lost natuurlijk wel wat op als je er maar verstandige dingen mee doet. Ja. En in zoverre ben ik het met jou eens dat we... Kijk, bij de GGZ, dat is toevallig een branche waar ik heel weinig van af weet. Ik heb een half jaar bij de RIA gewerkt. Dat was echt fantastisch, maar dat was heel lang geleden. In het kader van de huisartsopleiding. Maar dat is een hele interessante tak van sport. Maar het loopt daar ook enorm uit de klauw. Dus de gaten dichten die ze nu hebben, en ze komen gewoon echt heel veel tekort, dat is niet de oplossing. Maar ik zie ook niet de beweging van, laten we nou eens heel intelligent kijken, hoe kunnen we dat nou beter aanpakken? En want mensen die helemaal niet meer, die volkomen de weg kwijt zijn, die uiteindelijk onder de treinrails, onder de trein belanden, dat is geen, dan woon je niet in een beschaafd land. Hè? Dus daar moet wat aan gedaan worden. Ook daar geldt voor die beweging van het ISA, van kijk nou wat je versterkt nou die eerste lijn is en de nulde lijn. Heel veel mensen, als ze gewoon niet helemaal meer goed bij hun hoofd zijn, maar ze hebben fatsoenlijke huisvesting en ze krijgen een hap te eten, dan los je al heel veel op. Die hele GGZ, intramurale GGZ, is zo'n beetje afgebroken. Misschien was dat ook niet de meest ideale oplossing. Maar voor een grote groep mensen is dat wel de oplossing. Dus je moet daar niet de ogen sluiten. Want je krijgt dan, er liggen de problemen op straat. En die eindigen dan op de SEH. En die kunnen er ook niks mee. Of er zijn geweldsplegingen op een spoedeisendhulp. Dat wil je helemaal niet. Dus je hebt een punt. Je zou ook naar de GGZ zou je goed... inhoudelijk goed moeten kijken, jongens, wat voegt nou echt waarde toe van wat wij doen? En dat is nog wel eens een dingetje. Ik heb met familie ook nog wel meegemaakt dat ik dacht van, ja, ik zit hier nou wel in deze wachtkamer, maar wat gaan die mensen eigenlijk voor mij betekenen? Ja. En dat valt dan soms vies tegen.
En wat daar denk ik een rol speelt, in mijn beleving, is dat als je daar dan bijvoorbeeld in die sector, maar ook in andere gebieden van zorg, gesprekken over probeert te voeren, dat het dan heel vaak verzandt in toch weer... gesprekken over productie en niet zozeer over kwaliteit. En dat heeft voor een groot deel denk ik te maken met het gebrek aan vertrouwen in elkaar.
Je zegt twee dingen die hartstikke waar zijn. Het vertrouwen wat weg is, dat is een dodelijk gif in onze maatschappij. Het is echt verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ik ga maar geen voorbeelden noemen. En die productie, dat is hetzelfde laken en pak. Dat gaat het niet worden. Of die twee heel veel met elkaar te maken hebben, dat weet ik niet. Wel de systemen die om die productie heen gebouwd worden. Want je krijgt dus dan de rare schizofrenie, om maar even de GGZ-terminologie te blijven. Dat we willen dan productie, maar we vertrouwen het niet. Hè? Dus we denken, ja, die artsen, vaak, en ik heb het al gezegd, onterecht. Hè? We worden dan gedacht, ja, die doen te veel. Dus dan krijg je al die systemen. Dus enerzijds komt er een systeem om die bedoelt de productie aanjaagt. Want ja, de wachtlijsten moeten weg. En daaroverheen een systeem van ja, we gaan al die DBC's met de hand controleren. Want stel je voor dat er eens iemand wat te veel factureert. Nou, daar zit het probleem. En het wantrouwen maakt gewoon dat een normaal gesprek hierover niet meer mogelijk is. Daarom vond ik het ook echt heel goed van Zilveren Kruis met die aannemsom in het Maastad ziekenhuis. Daar zijn zij uitgegaan van vertrouwen.
Ja.
En dat is denk ik de enige manier om eruit te komen. En ik heb daar wel, toen ik daar weliswaar al het interim zat, leuke gesprekken over gehad, heb ik gezegd, nou, wat mij betreft is wat er overblijft, kan terug naar de verzekeraar.
Ja.
En maar ik moet wel een ziekenhuis kunnen runnen. Dus ik heb, en dat kun je niet in één keer afbouwen. Dat is de denkfout geweest bij Bernhoven. Daar dacht men van, dan gaan we ze andere manieren belonen. Hè? Gewoon een soort ja, ook een aannemsom was het, denk ik. En dan gaan ze vanzelf allerlei dingen minder doen. En dan kunnen ook meteen de kosten afgebouwd worden. Nee, dat kan niet, want dat ziekenhuis staat er nog steeds. Al die mensen lopen er nog steeds. En dan heb je eigenlijk al 90% van de kosten van het ziekenhuis gehad. Dus je moet, wat nu CZ, ze hebben denk de les goed opgepakt. CZ aan het doen is, die gaan dus gecontroleerd kijken of je die voorziening kan afbouwen. En dat is echt een hele slimme zet geweest.
Ja. En even wat je net zei, hè, als wat dan overblijft, kan dan terug naar de verzekeraar. Met zeg maar de aanname dat de verzekeraar een maatschappelijk doel heeft. Hè? Dus daar heb ik tussen de regels door, ja, ook een paar keer expliciet in je stukken gelezen. Dat je ook wel denkt dat de zorgverzekeraar een andere rol kan krijgen. Of misschien ook anders kan acteren in het zorgveld.
Nou ja, zij kunnen. Kijk, het probleem met de zorgverzekeraar is vaak dat er een enorme kloof zit tussen de zorginkopers, die dan bij ons over de vloer komen, wat tegenwoordig ook, ja, gewoon geschikte mensen zijn, maar en de raad van bestuur, die komen vaak uit de verzekeringswereld. En dat is gewoon een hele andere. En dat is die financiële wereld waar ik net over had. Daar ga ik geen nare dingen van zeggen. Of ze nou allemaal heel veel feeling hebben met de zorg, dat is wel eens de vraag. Dat zie je wel verbeteren. En daar waar dat gebeurt, en dat zou bijna verplicht gesteld moeten worden, doe nou 1 financial in de top, maar 2 mensen met verstand van zorg. Ik heb eens een keer was ik op een congres te gast. En dan ging een congres over de zorg, want Skipper gaat over de zorg. Stonden de 3 verzekeraars, die hadden alle 3, waren ze bankdirecteur in weet ik wat voor land geweest. En dan denk ik, wat moet ik nou naar die mensen gaan staan luisteren? Dat heeft totaal geen zin. Maar ook dit draait bij. Ze snappen dat ze een rol hebben. En het punt is, gegeven de overheid waar ik even op korte termijn niet zoveel van verwacht, denk ik dat als de verzekeraar de intelligente weg kiezen, dan kun je toch behoorlijk het verschil gaan maken. En dat is bijvoorbeeld wat CZ doet, met het echt een goed afbouwen van die capaciteit. Dus niet zo'n ziekenhuis zeggen, ja, we knijpen je af en je zoekt het maar uit, want dan krijg je gewoon rampen. Maar echt serieus ondersteund. En toen zei die meneer, die kennis van de GGZ, die zei ja, dus dan reken ik even door, zei die 90 ziekenhuizen, 90 is 90 miljard. Ik zei ja, dat is 1 keer de jaaromzet van de zorg. Dus als je daarvoor terugkrijgt dat je structureel 20 miljard goedkoper bent, dan mag jij uitrekenen hoeveel jij je terugverdiend hebt. Dus het is waarschijnlijk toch gewoon een hele verantwoorde investering van CZ.
Ja, ja, ja,
en lef dat ze doen.
Nou heb ik veel minder ervaring dan jij. Maar zolang als ik in de zorg ben, hoor ik de term populatiebekostiging ook rondzingen. Als ik jou hoor praten over een aanneemsom voor een ziekenhuis en veel meer uit het ziekenhuis krijgen, en ook in de stukken die ik van jou heb gelezen, ook veel aandacht voor preventie. Zijn we dan op weg naar zo'n populatiebekostiging?
Nou, die heb ik al in 2005 gepromoot, die populatiebekostiging. Toen werd er nog heel veel naar adherentie gekeken. En dat gebeurt nu veel minder. Maar dat is eigenlijk een definitie van jouw populatie. En dan zou je per adherente bewoner kunnen afrekenen. En dan krijg je een hele andere dynamiek. Dus ik ben er nog steeds een waanzinnig groot voorstander van. En een aanneemsom kan een eerste stap zijn. Het probleem bij een aanneemsom is dat je eigenlijk, je moet ook wel een beetje weten als verzekeraar, dat is ook hun plicht om te zorgen dat er geld goed besteed is. Van ja, wordt het nou goed besteed? We maken wel, laten we zeggen, die 300 miljoen over. Ik noem maar een willekeurig bedrag in totaal met al die verzekeraars. Maar krijgen we er nou ook zorg voor terug? Dus je wil wel wat weten. En dan is adherentie bijvoorbeeld een maat. En ik zou het dan simpel houden met die adherentie. Dus hoeveel mensen maken in principe gebruik van jouw ziekenhuis? En meet intensief de patiënttevredenheid. Dus verplicht iedere patiënt, of geef ze een euro korting op de premie, als ze maar hun evaluaties invullen, dan weet je, zodra je signalen krijgt van ja, ik moest eigenlijk een foto, maar de dokter deed toch maar niet. Dan weet je van, wordt er goed gewerkt of Want dat is het gevaar bij een aannemersom. Als je je huis laat verbouwen bij een aannemer en je geeft hem een vast bedrag. En je hebt vaste prachtige kranen heb je in gedachten en je komt dan binnen en er hangt een goedkoop kraantje aan de muur. Dan denk je, ja shit, dat was nou niet de bedoeling van die aannemersom. Dus je probleem wordt dan bewaakte kwaliteit. Nou, die kwaliteit kun je het beste bewaken niet via die honderden indicatoren die echt morgen de prullenbak in moeten, maar gewoon door de patiënten goed te enquêteren. Dat zou een goede rol van de verzekeraar kunnen zijn. Ik heb nog nooit een enquête gehad van, goh, je bent in het academisch ziekenhuis geweest. Helaas kom ik daar wel eens. Wat vond u daar nou van? Daar zou ik mee beginnen als verzekeraars. Dus populatiebekostiging en je kwaliteit zelf meten aan de hand van goede gestructureerde enquêtes.
Ja, dat is echt heel erg lean, toch? De toegevoegde waarde van wat je nu doet in een organisatie zo goed mogelijk toetsen bij de klant. En kijken wat er niet voor terug moet waarde eruit halen. Ja.
Maar het gebeurt niet, helaas.
Nee, dat fascineert me dus ook. En wat ik ook interessant vind is, er zit een soort van, we zoeken met z'n allen ook wel de balans van het leren van anderen. Hè? Want daar begonnen we ook mee. Procesverbeteringen, er gebeurt in heel veel sectoren wel. Tegelijkertijd, als er dus mensen uit andere sectoren aan het roer staan, dan is het ook niet helemaal zo van, ja, daar kunnen we op varen. Dus we zoeken de juiste balans tussen de zorginhoudelijke kennis en mensen die met frisse ideeën van buiten komen.
Ja.
Of frisse ideeën van binnen, hè. Laten we dat ook niet vergeten. Want mijn statement is altijd, er is heel veel nog niet benut potentieel. Vaak word ik gevraagd over de as van data, maar ik geloof ook in het nog niet benut potentieel over de as van mensen. Heel veel mensen hebben goede ideeën en uiten die niet. Omdat ze de ervaring hebben dat het systeem er toch niks mee doet, zullen we maar even zeggen. Of dat hun leidinggevende het toch maar weer in een la stopt of ga ze maar door.
Ja, je hebt net de kortste samenvatting van Six Sigma gegeven. Data en mensen.
Ja, mooi.
En daarna hoef je niks mee te doen. Ja. Als je de data laat zien, wij doen nu in de Maaskliniek weer drijven Six Sigma projecten. Als je de data laat zien en je vraagt vriendelijk van, goh, wat ga je er dan doen? Kun je gewoon achter je bureau gaan zitten wachten tot het gebeurt. Nou, er zit achter Six Sigma zitten geavanceerde methodes en stappen. Maar het komt neer op dit principe.
Iets anders wat ik nog leuk zou vinden om met je te bespreken is, ik zag jouw blog op Zorgvisie 10 zorgpunten voor het nieuwe kabinet. Punt 1, weet je of het is ontvangen door iemand?
Nou, ik ben er niet mee naar VWS geweest. Nee. Ik heb wel een uitnodiging van VWS gekregen om binnenkort te gaan praten, maar dat was meer voor de gezelligheid, denk ik. Maar ik ben heel benieuwd.
Ja. En dan zag ik punt 3 daarop, ontwikkel 1 patiëntdossier.
Ja.
Waarom?
Nou, ik heb vandaag werk ik thuis, anders had je mij niet betrapt in mijn bibliotheek. Maar heb ik al 3 gesprekken gevoerd die over ICT gingen. En ICT is enerzijds echt de sleutel naar veel doelmatige werken. Maar anderzijds een hoofdpijndossier van de bovenste categorie. En ik ben er geen voorstander van, om redenen die ik al eerder genoemd heb, dat de overheid een dossier gaat ontwikkelen. Maar ik ben er wel een voorstander van dat er een virtueel 1 dossier komt. En er is nu weer een heel project gestart om alle data goed te kunnen uitwisselen. Ik kan niet eens uitspreken hoe het project heet, maar ik ga je voorspellen. Dat gaat niet lukken. Dus over 5 jaar moet je met me weer eens interviewen. En dan zullen we die ervaring opbouwen. Dus er moet wat mij betreft zwaar geïnvesteerd worden om 1 patiëntendossier te hebben. En dat nogmaals is een sleutel voor betere zorg, maar ook voor doelmatigere zorg.
Ja. Ik deel dezelfde analyse, denk ik wel. Ik ben wel wat hoopvoller. En de hoop komt vooral uit Europa, wat dit betreft. Europese wetgeving is wat mij betreft veel voortvarender. Heeft veel meer visie dan de Nederlandse interpretatie ervan. We zijn in Nederland er gewoon aan gebonden. En de Europese wetgeving voorziet gewoon in het scheiden van data en applicatie. Gewoon, dat moet gewoon gaan gebeuren. Dus dan zijn we straks van die vendor lock-ins zijn we af. De Europese wetgeving voorziet ook in het by default delen van data. Dus niet op data blijven zitten, maar juist vanuit solidariteitsprincipe en vanuit het zo makkelijk mogelijk maken dat informatie reist, om daar voorzieningen op te treffen in een land. Het interessante vind ik dat wij in Nederland daar een hele andere lezing van geven dan in sommige omringende landen. Hè. Natuurlijk, vaak worden de Scandinavische landen genoemd. Maar we blijven toch hier vaak hangen in geneuzel over technische interoperabiliteitsproblemen. Wat gewoon eigenlijk puur de belangen van de ICT-leveranciers weerspiegelt.
Ja.
En in geneuzel over privacy, zeg ik maar even in mijn woorden. Maar ook daar zie ik een enorm verdienmodel van een juridische laag omheen hangen.
Verschrikkelijk.
Als we die twee enorme machten breken. En dat is een van mijn redenen om met het thema datasolidariteit de boer op te gaan. Dan geloof ik er echt wel in met die Europese wetgeving. Als we nou eens niet zo eigenwijs zijn in Nederland en gewoon adopteren wat er in Europa wordt gezegd. Dan geloof ik wel dat we misschien over 5 jaar een positieve analyse hebben van ja, herbruikbaarheid van data die op 1 plek wordt geregistreerd en overal beschikbaar is. Maar goed, tegelijkertijd weet ik ook dat die belangen enorm zijn. Dus we hebben nog wel wat te doen.
Je realiseert dat er voor ieder eerste Tweede Kamerlid er ongeveer 5, 6 lobbyisten zijn van grote bedrijven. En reken maar dat die ICT-bedrijven vooraan de rij staan. Ik geef hier gewoon geen enkele kans.
Ja.
We zijn overgeleverd aan, dat hebben we ook marktwerking. Dus dan kan je er beter maar het beste van maken.
Ja. En hoe gaan we dat dan doen?
Nou ja, op de ruimte waar je wel wat te vertellen hebt. Ik denk dat je vanuit de politiek wel wat kan sturen. Maar kijk, we hebben in Nederland maar een paar EPD's. Nou, ik hoop niet dat de overheid daar gaat ingrijpen. Want dat gaat meer schade aanrichten dan dat het oplost. Dus ja, nou ja, je zei net al heel terecht dat je hoopvoller gestemd bent dan ik. Misschien is het de leeftijd, ik weet het niet.
misschien nog een andere blog even aanhalen die ik heel interessant vond. De roze olifant van passende zorg. Het is al een beetje zijlinks ter sprake gekomen, denk ik, in ons gesprek. Als je dingen echt anders wil, dan moet je het ook anders financieren en aanpakken. Nou, het voorbeeld vanuit ETZ is denk ik een goed voorbeeld van ja, wat ruimte zou kunnen bieden, ook financieel voor passende zorg. Hoe komt het toch? Nou, misschien zijn we nog te vroeg in de ontwikkeling hoor, maar hoe komt het toch dat veel mensen dit gewoon niet zien? Hè? Want in het blog beschrijf je ook een oratie met ronkende woorden, prachtige vergezichten, maar waarin dit dan niet benoemd wordt. Verbazingwekkend eigenlijk.
Nou, het is heel simpel. Kijk, het begint bij hele bange politici. Die hebben ooit die marktwerking ingevoerd. En dat is natuurlijk zo'n onvoorstelbare puinhoop geworden. Waar ingreep op ingreep op gedaan is. Daarna zijn we allemaal weer vergeten. Dus geen politicus durft zich ergens aan te branden. Bovendien zijn ook daar de systemen helemaal niet meer ingericht om zo'n operatie aan te kunnen. En dat rolt zich dan uit via soms onzichtbare lijnen naar universiteiten die ook betaald worden vanuit de overheid. En ja, als ik dat proefschrift had, of die oratie had gehouden. Ik heb een oratie gehouden en daar heb ik het gewoon glashelder benoemd. Hè. Albert Heijn heeft ook 30.000 producten. Waarom kan het daar wel gewoon simpel en in een ziekenhuis niet? Hè?
Ja.
Ja. En het wat mij stoort, maar ja, ik weet ook niet precies hoe dat komt, maar dat het allemaal maar weggedrukt wordt en gedaan wordt alsof het niet zo is. En dan zitten aan weer nieuwe mensen. Nee hoor, we moeten niet over het systeem praten. Nee, het enige waar we wel over moeten praten is het systeem.
Ja.
En dan kunnen zorgverleners gewoon in een context die hun steunt en stimuleert om de goede dingen te doen, kunnen zorgverleners gewoon goed hun werk doen. Lees LinkedIn, alle klachten en gedoe over in wat voor rare bochten mensen zich moeten wringen en wat voor schade het aanricht aan patiënten. Het is gewoon niet meer bij te houden. En denk ik, ja, we hebben toon is lef. Het hoeft namelijk geen, waarom is die hele DBC-systematiek volledig in elkaar gestort? Omdat het onnodig complex werd gemaakt en toen weer die lage wantrouwen eroverheen werd gefoldeerd. Nou ja, en vervolgens moet het dan halverwege weer voor de helft afgebroken worden, waardoor het nog ondoorzichtiger werd. Ja, dit is bijna niet te filmen. Maak een simpel systeem. Ik heb het net geschetst. Adherentie en goede patiëntenquêtes. Je weet precies waar je aan toe bent.
Ja, ik deel je droom in de zin van, ik zei wel eens in het Erasmus MC toen ik daar nog werkte, er gebeuren hier zulke mooie dingen ondanks het systeem en niet dankzij het systeem.
Ja. Nou, academische ziekenhuizen leven een beetje in de luwte natuurlijk, maar ook die hebben last van die productieprik.
Ja. Misschien tot slot, Jaap, waar zie je naar uit de komende tijd?
Ja, ik zou bijna zeggen naar mijn pensioen, maar nee, natuurlijk niet. Ja, ik leef bij de dag, dat zei ik al. Hè? Ja. Dus ik hou niet zo van die vergezichten. Maar ik hoop nog wel dat ik in de maatschappij nog weer wat moois kan neerzetten.
En waar denk je dan concreet aan?
Nou, er wordt al best wel leuk geïnnoveerd. Maar dat moet natuurlijk ook allemaal kunnen. Maar uit kunnen. En dat is natuurlijk leuk als je daar met die procesverbeter ook een bijdrage aan kan leveren. Dat het ook kan.
Om te zorgen dat wat verzonnen is ook echt gerealiseerd wordt. En tegelijkertijd daarmee ook de toekomst vormt. Dankjewel voor het delen van je inzichten, Jaap. Vond het heel leuk.
Graag gedaan. Graag gedaan.